vanmorgen. Alle hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij de kerkdienst op deze derde zondag van Advent, waarin dominee Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet en bemoediging van de gemeente naar de heer en mevrouw Lebenstein. Na afloop van de dienst bent u welkom in de pastorijen voor een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte van vandaag is voor Vrienden van de Hoop. Deze stichting helpt verslaafden om van hun verslaving af te komen en wijzen ook een betere weg naar geloof in God. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 22 december, begint de kerkdienst om 10:30. In die dienst hoopt dan dominee Slingeland uit Almkerk voor te gaan. Nadat de adventskaarsen aangestoken zijn door Esme, beginnen we de dienst met het zingen van lied 210, de versen 1, 2 en 3. God van hemel, zee en aarde. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Laten we aan het begin van deze dienst ons in stil gebed wenden tot de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. En laten we dan samen deze dienst op de derde Adventszondag voortzetten met het zingen van lied 451, de coupletten 1, 2 en 3. Richt op uw macht, o Heer der Heerscharen. Laten we bidden om Gods ontferming. Heer onze God, tot u mogen wij ons wenden op deze zondagmorgen in de tijd van Advent. Omdat u een God bent die toch mensen zoekt en die toch ook openstaat, die verlangt naar ons gebed, onze houding, die ook verwachtingsvol is naar u toe. Help ons daarbij om die verwachting weer te ontvangen, om die verwachting te dragen, met vertrouwen te leven steeds weer voor onszelf en voor onze wereld. Zoals we ook zongen, richt aan uw heil voor wie in onheil leven. Zend uw gerechtigheid als morgendauw. Op zoveel plaatsen is heil nodig waar mensen leven in moeilijke en nare omstandigheden. Maar ook gerechtigheid, recht, Heer, we bidden voor mensen die daaronder onder onrecht lijden en die recht nodig hebben en die toekomst nodig hebben, die vrede nodig hebben. Heer, ontferm u over onze wereld. Ontferm u over ons. Ook wij hebben innerlijk rust nodig, innerlijk vertrouwen, innerlijk hoop en verwachting. Schenk ons dat in Christus' naam. Amen. In deze adventstijd zingen we nog geen lofzang, dus dat is iets wat met kerst weer aanbreekt. Dan kunnen we weer volop de lofzang zingen, het Gloria. En nu is het allemaal nog even wat rustiger. En daarom zullen we ook bidden voordat we zo de Bijbel openen en ook de kinderen of Esmee naar de nevendienst gaat, zullen we eerst bidden dat God het woord wil zegenen dat we lezen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden ook om een woord dat ons helpt. Een woord dat ons de weg wijst. Een woord dat goed voor ons is, want dat kan van uw kant naar ons toe komen. Dat we iets kunnen verstaan. Dat misschien in de stilte die we zelf beleven, dat het zo stil kan zijn van u naar ons toe. Dat er toch een stem iets wordt gehoord en ontvangen in onze harten steeds weer. Dat hebben we nodig. Dat hebben wij nodig. Hier, maar mensen overal, uw stem te kunnen verstaan, dat die weer klinken kan. Daar bidden we om. Voor ons hier en voor de nevendienst. Dat bidden we in Christus' naam. Amen. Ja, dan is het, dan mogen jullie gaan. Ja, ga je nog wat doen nu? Ik dacht als jullie terugkwamen of niet, je vertelt wat. Wat zeg je? Kinderlied, ja prima, heel goed. Ja, heb ik het hier staan? Ja, inderdaad, ja. Goed, oké. Nou, we zullen zien. Er zijn twee lezingen vanmorgen. Na de eerste lezing zingen we Psalm 80, de coupletten 1 en 7. O God van Jozef, leid ons verder. En na de tweede lezing uit het Evangelie zingen we lied 439, de eerste drie coupletten. Verwacht de komst des Heren. En Aad-Jan zal lezen vanmorgen.
De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, uit de profetie, nou, van de profeet Jeremia, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 6. De Heer richtte zich tot mij: ga naar Jeruzalem, roep haar toe. Dit zegt de Heer: ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. Israël is aan de Heer gewijd, het is de eerste vrucht van zijn oogst. Wie het verslindt, laat schuld op zich. Hij wordt door onheil getroffen, spreekt de Heer. Luister naar de woorden van de Heer, volk van Jacob. Stammen van Israël, luister allemaal. Dit zegt de Heer: welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan, dat ze mij hebben verlaten, dat ze achter nietige goden aanliepen en zelf niets waardig werden. Zij zeiden niet: waar is de Heer die ons uit Egypte heeft bevrijd, die ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt en waar geen mensen wonen. De tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament is van Lucas, is uit Lucas 3, vers 1 tot en met 6. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Caiaphas hoge priester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om vergeving van zonden te krijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht. kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Beide lezingen gingen over de woestijn. En ik denk niet dat de woestijn een heel vertrouwd gebied is voor ons hier in Nederland. Misschien zou je harder moeten zoeken in een land als Nederland dan elders. Of zou er geen plek zijn in de wereld waar de woestijn zo ver weg is als in Nederland. Wij hebben overal wel ruimte, overal wil wel wat groeien. Overal kan wel gebouwd worden. Wij kennen haast niet een woestijn. Maar beide teksten gaan wel over de woestijn. En dat is eigenlijk wel heel wonderlijk dat het gaat over de woestijn. Want het gaat erom op dit moment dat God gaat spreken. Als God komt in deze wereld, gaat aankondigen iets totaal nieuws, dat zal gaan gebeuren, dan begint dat in de woestijn. Een zeer verlaten, kale, droge plaats, waar eigenlijk niemand is, zoals die tekst ook zei. Een land van steppen en ravijnen, een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen trekt, waar geen mensen wonen. Dat is toch een vreemde plaats om te beginnen. En het wonderlijke is wel dat daar die tekst van Johannes niet mee begint. Het begint helemaal niet met de woestijn, het begint met de bewoonde wereld. Zelfs de plaatsen waar alles zich concentreert, waar de macht is. Het begint ermee in het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius. Dat is dus in Rome, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde in Jeruzalem. En Herodes Antipas tetrarch was over Galilea. Zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis. Nou, al die namen worden genoemd, al die heersers zijn daar. En zelfs Annas en Caiaphas hoge priester zijn in Jeruzalem. Daar begint het allemaal mee. En dan zou je verwachten dat daar ook dit nieuwe dat God gaat doen, begint. Maar in feite was wat net gezegd is alleen maar een bijzin. Want de hoofdzin komt nog en dat gaat dan verder. Toen dat allemaal aan de hand was, toen zij allemaal regeerden, toen richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Of nog letterlijker, toen geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias. In de woestijn, in die kale, droge plaats, waar niets is. En daar begint hij. Wonderlijk eigenlijk. Maar ergens vind ik het ook niet alleen wonderlijk, maar ook wel ergens wat bemoedigends hebben. Dat wij kijken vaak naar het grote, ook naar het grote politieke gebeuren, alsof daar alles van afhangt. Waar de macht is, ook op aarde nu. Dat trekt ook alle aandacht, dat is in het nieuws. Dat is bekend, dat wordt herhaald en daar word je voortdurend bij bepaald. Maar blijkbaar, als het evangelie gaat spreken, als God iets nieuws begint, als de komst van Christus wordt aangekondigd, dan gebeurt dat in de woestijn. In zo'n stille, kale, verlaten plaats. Een stem roept in de woestijn, staat er dan. En op zich is het al heel bijzonder dat er een stem daar klinkt, dat er weer geluid is. In de woestijn is eigenlijk geen beeld en geluid. We hebben heel veel beeld en geluid natuurlijk in onze tijd. Je wordt er bijna soms wel mee gebombardeerd. Dat alles zo vol is, dat het ook bijna vol is in je eigen hoofd, in je leven, in je hart, alles. Je stroomt zo vol van alles en nog wat, dat er eigenlijk helemaal geen ruimte is. Zeker niet iets als een woestijn, een leegte. En toch, gek genoeg, is woestijn ook wel misschien wel ergens weer wat herkenbaar. Want kan het leven ook soms niet toch wel weer leeg voelen? Dat het wat weinig is allemaal. Dat er een verlangen is naar vervulling en dat wordt niet vervuld, dat verlangen. Je blijft toch soms wat leeg achter steeds. De profeet die zegt dan, weet je waar dat door komt? Omdat jullie nietige goden nalopen en daardoor zijn jullie ook zelf nietig geworden. Dus als je naloopt wat eigenlijk leeg is, en materialisme is uiteindelijk een teleurstelling, want het kan echt je diepere behoeften en wat je in je hart verlangt niet vervullen. Het kan eventjes, je hebt iets nieuws gekocht, het kan even vreugde geven, maar er blijft niet veel van achter op den duur. Dat is eigenlijk leeg. Wanneer je nietige dingen naloopt die eigenlijk het hart niet kunnen vervullen in geestelijke zin, dan word je zelf ook nietig, zegt de profeet. Dan verdampt het ook bij jezelf. Als je damp naloopt, dan beginnen dingen bij jezelf ook te verdampen. En dan lijkt het wel alsof alles kaal is en leeg is. Maar het is juist mooi dat God dus wel komt in die leegte. Die leegte die wij kunnen ervaren, dat is wel de plek waar God zich openbaart. Een stem roept in de woestijn. En het is eigenlijk heel bijzonder dat hier weer een stem klinkt. Een stem van een profeet. Want een paar honderd jaar is er geen profeet meer geweest in Israël. En nu is hier weer een profeet. Johannes de Doper. En hij spreekt in de woestijn. De stilte wordt doorbroken. De stilte van Gods kant. En het is bijna net zo als bij de vader van deze Johannes de Doper. Ook in Lucas 1 al. U herinnert zich dat misschien wel. Dat aan Zacharias verscheen een engel. En met de aankondiging dat hij een zoon kon krijgen. Dat hij en zijn vrouw op hogere leeftijd nog een zoon zouden krijgen. Maar Zacharias kon het niet geloven op dat moment. Hij kon het niet geloven. En toen werd gezegd, dan zul je zwijgen. Dan zul je niet kunnen spreken totdat het kind geboren is. Zacharias kon niet spreken. Tijdens de zwangerschap van Elisabeth was hij stom. Hij kon niets meer zeggen. Het is net alsof je niet, als je niet gelooft, je kunt eigenlijk alleen maar spreken wanneer je gelooft, zegt de apostel Paulus ook. Het is, om het te kunnen spreken, om het te kunnen zeggen, moet je er ook bij geloven. En toen het geboren was, toen kon Johannes, kon Zacharias in één keer weer spreken. Hij begon te praten, hij begon te God te loven. Dat was het eerste wat Zacharias deed bij de geboorte van Johannes. De stilte werd toen doorbroken. En hier ook een stem die roept in de woestijn. De profeet, de zoon Johannes gaat spreken. En het gekke is natuurlijk ook wel weer dat je denkt, nou in de woestijn daar is dus niemand. Dat blijft wel een stille aangelegenheid dan en een saaie aangelegenheid. Maar het aparte is dus dat mensen er naartoe gaan. Dat het mensen trekt. Het verlangen dat wel bestaat in het Joodse volk, dat wordt beantwoord hier. Door die stem in de woestijn. En mensen gaan er naartoe. Dat is toch heel gek eigenlijk, dat je daarnaar zou kunnen verlangen naar zo'n afgelegen plaats te gaan en te luisteren naar die profeet. Maar dat was ook omdat men voelde, hier komt iets van God naar ons toe. God gaat weer spreken. Er was toch wel een verlangen naar God en om in verbinding met God te leven. En daarom kwamen de mensen. Ze kwamen naar Johannes toe. Ze stroomden toe. Om zich staat er dan te laten dopen. Dopen en om tot inkeer te komen, als teken van inkeer die doop, en om vergeving van zonden te krijgen. Dus ergens is er een besef ook, ik heb het nodig dat er een nieuw begin wordt gemaakt in mijn leven. Ik wil het oude achterlaten waar ik vast in zit of waar ik grote moeite mee heb, dat niet kwijtraak wat ik eigenlijk niet wil. Dat wil ik achterlaten en ik wil een nieuw begin maken. Ik wil verder gaan op een nieuwe manier, ook met God verder gaan. Ik wil in verbinding met God leven. Ik wil vrede ook ervaren. En daarom laten mensen zich dopen in de Jordaan. Een nieuw begin. Ze laten het oude achter. En ze komen tot inkeer. Dat betekent ook dat je bereid bent om God naar je leven te laten kijken. En je afvraagt, wat klopt er eigenlijk niet? Wat zou ik achter moeten laten? En wat is goed? Waarmee kan ik verder gaan? En zo gaan ze dan onder in het water en komen ze weer boven en gaan een nieuw leven leiden verder. Gewassen, gereinigd, vernieuwd, op weg. Want het eindigt niet in de woestijn. Het gaat verder. De weg van de Heer wordt dan vervolgd, staat er dan. Want die stem in de woestijn die roept, die zegt, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen rechtgemaakt, hobbelige wegen geëffend, en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Dus hier stapt men op een nieuwe weg. Een nieuw begin wordt gemaakt. Een nieuwe weg wordt gegaan. Je komt als het ware door de Jordaan heen, je steekt het water over en je gaat het land binnen. Opnieuw. En nu zijn wij gewend in onze tijd om op onze wegen wegversmallingen aan te brengen en drempels aan te brengen natuurlijk om het verkeer een beetje te matigen qua snelheid en dat soort dingen allemaal. Dus we brengen eerder belemmeringen aan op onze wegen, lijkt het wel tegenwoordig, om toch maar wat te temperen. Maar hier wordt juist het tegenovergestelde gedaan. Er moet een weg worden gemaakt, gebaand. Er moeten dus allerlei obstakels worden verwijderd. En dan was het zo in die tijd dat wanneer, zoals hier genoemd wordt, keizer Tiberius, wanneer de keizer kwam of een generaal kwam en optrok en wilde optrekken, dat er dan vooraf al troepen licht gewapend werden uitgezonden om de weg te bereiden. Dan moesten de bosjes gekapt worden, dan moest er toch een weg gebaand worden. Dat moest een goed begaanbare weg zijn voor de troepen om te kunnen marcheren, om goede doorgang te krijgen. En dat was zo voor de aardse machthebbers. Maar hier wordt dus gezegd, de weg van de Heer moet worden bereid. Er moet een weg worden gemaakt voor God die komt in deze wereld. Hoe maak je die weg? Hoe kan er ruimte zijn? Obstakels verwijderen, alles wat in de weg staat. En er staat veel in de weg. Ik denk dat we dat altijd wel ervaren. Wij zien liever een goed gebaande weg, ook in de wereld. Dat je ziet van, nou, het gaat naar een goede toekomst toe. En dat zie je gebeuren. Je ziet al hoopvolle tekenen daarvan. Dat wil je ook heel graag. Maar je ziet vaak eerder allerlei obstakels. Allerlei dingen die je liever niet zou zien. Dat er ergens een oorlog ontstaat. Of er ontstaat weer een conflict. Of er gaat weer iets mis. Ja, dat is niet iets wat je blij maakt. En ook niet iets wat je vertrouwen geeft in de weg. Naar de toekomst toe. Er gebeurt zoveel wat dat betreft. Maar het is blijkbaar wel de realiteit en de tekst doet ook de realiteit recht. De weg is niet zomaar een gebaande weg vanzelfsprekend. Het is een weg die eerst moet worden geëffend. Maar God gaat wel door daarmee. Die weg wordt wel geëffend. Er wordt wel voortgang gemaakt. Al zien wij vaak eerder de obstakels dan dat we een doorgaande weg soms ook zien. Misschien ook wel voor onszelf. Dat je in je eigen leven meer blokkades ziet. Meer zaken waar je echt moeilijk langskomt. En waar je moeilijk mee kunt dealen. Maar er wordt hier toch wel beloofd dat er een weg is. Dat je toch een weg krijgt. Dat die weg zal worden geëffend. En soms moet je bij jezelf ook denken. Hé, ook dat inkeer komen, ook dat stilstaan, wat hoort bij Advent, is wat is er nou eigenlijk in mijn leven wat eigenlijk niet helemaal klopt? Waar zit ik helemaal niet helemaal op de goede weg? Hoe kan dat toch? Wat staat mij in de weg? In de weg, in de omgang met God, in de omgang met andere mensen. Wat staat mij in de weg om daar bewust van te zijn? Dat die obstakels ook zullen worden verwijderd. Het is niet zo simpel om altijd op de goede weg te blijven. Ja, dat is niet zo simpel. Het is best een hele toestand om toch goede voortgang te blijven maken. Maar goed, je kunt beter strompelen op de goede weg dan snelle voortgang te maken op een verkeerde weg. Dus we kunnen beter maar op de goede weg blijven als strompelend. En met problemen die erbij horen. Maar wel vertrouwen te hebben in de weg. Want het gaat wel echt naar Gods doel toe. Naar zijn koninkrijk, naar zijn gerechtigheid. Het mooie is ook, en dat is vooral het geheim van die weg, is dat het een volgen is. Het is het volgen van de Heer. Kijk, er worden in Jeremia twee manieren van volgen genoemd. Aan de ene kant is er dat er staat, welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan, zegt de profeet, dat ze mij hebben verlaten, zegt God, dat ze achter nietige goden aanliepen en zelf nietig werden. En niet zeiden, waar is de Heer die ons uit Egypte heeft bevrijd? Dus ze liepen achter dingen aan die het niet waard waren. Dan dwaal je af van die weg. Dan ga je allerlei zijsporen in. En dat vult je leven. Ze gingen niet op de goede weg. Maar er is ook een andere weg. Dit zegt de Heer, ik weet nog hoe je mij lief had in je jeugd. Van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. Het is een herinnering. Dus de profeet Jeremia spreekt over het begin van Israël, het begin van het volk in de woestijn. Ook daar begon God met Israël in de woestijn, ook bij de berg Sinaï. En toen was het zo dat je me lief had in je jeugd, staat er dan. Dus er bestond eigenlijk een relatie, een mooi beeld is dat, een relatie van liefde tussen God en zijn volk. Ik hield van jullie, maar jullie hielden ook van mij. Dat was het geheim van het begin, zegt God. Hoe je me volgde, ik weet nog hoe dat was. En waarom, hoe kan het nu dat je nu dat niet meer zo hebt en dat je zo geneigd bent af te dwalen? Hoe belangrijk is het dan niet om je daar weer van bewust te zijn. En dat is misschien ook wel iets wat we kunnen herkennen. Dat je nogal een eerdere tijd had waarin je nogal meer, met meer liefde, meer toewijding, meer vertrouwen eigenlijk had naar God toe. Dan je in de loop van de tijd kunt krijgen. Dat dat wat minder wordt en dat je het niet meer zo herkent en dat het allemaal wat verder weg lijkt. Maar het kan dus wel. Er kan wel een verhouding zijn van vertrouwen, van liefde, van steeds weer opnieuw God beter leren kennen en vertrouwen. Dat die oorspronkelijke liefde die er was ook weer sterker wordt. En die doop was ook echt een teken van de wens van mensen om weer zo te beginnen, om weer zo verder te gaan. En dat kan dus. En dan ga je wel over een weg die moeizaam kan zijn, een weg door de woestijn eerst nog, maar het is wel een weg in het beloofde en naar het beloofde land. En God gaat wel degelijk voor je uit en gaat met je mee. Dat is het grote geheim van het geloof en de weg die met Advent wordt gegaan. Een weg door de woestijn en toch een begaanbare weg. En dan kan het wel eens heel leeg lijken, heel kaal lijken, heel stil in ons leven. Maar God is er wel. En dat spreken van God, dat gaat ook door. Dat is het mooie, dat die stem ook soms kan worden verstaan weer. Het is net alsof je het dan wel weer hoort. Dat het woord of de Bijbel die je opent je wel weer aanspreekt. Dat het wel weer een woord is dat komt tot je komt in je hart. Alsof God inderdaad een vertrouwde is die weer het woord in jou richt. Zodat je ook weer terug kunt spreken. Zodat het weer een antwoord is van onze kant. Dat is een groot geheim, maar iets heel kostbaars. Dus we moeten ons niet blind staren op het grote, machtige gebeuren, maar op de weg die God zelf gaat. En dat is vaak een stille weg, een iets meer verborgen weg. Het is apart dat later in dit evangelie van Lucas, in hoofdstuk 13, Jezus wordt gewaarschuwd door de fariseeën. Hij wordt gewaarschuwd, waarschijnlijk met goede bedoelingen, tegen Herodes. Er wordt gezegd, Herodes wil u doden, ga maar weg hier, want hij is achter u aan. Dat is dezelfde Herodes die hier wordt genoemd. Herodes Antipas, die tetrarch was in Galilea, die wil u doden. En wat zegt Jezus dan als antwoord daarop? Zeg tegen die vos. Zo spreekt hij over Herodes Antipas. En dat betekent dat hij wel degelijk weet de strategieën en de tactieken van deze Herodes. Hoe die te werk gaat. Jezus doorziet dat. Maar hij is daar niet om een revolutie te ontketenen, maar wel om de weg van God te gaan. Hij zegt dan, de Zoon des Mensen, ik moet vandaag en morgen mijn weg vervolgen en die zal ik gaan. Ik ga mijn weg vervolgen tot aan het einde. Mijn eigen weg ga ik. Ik laat mij niet van de weg afbrengen door deze Herodes of wie dan ook, ook niet door de keizer. Ik ga mijn weg. Hij gaat zijn weg naar het kruis. Hij gaat zijn weg om het heil, om de verlossing van de wereld te brengen. Hij laat zich er niet van afbrengen. Herodes Antipas die kan nog zo dreigend zijn, of de keizer kan nog zo machtig zijn. Of in onze tijd, de presidenten kunnen nog zo machtig zijn. Xi en Poetin en in de VS en overal zijn ze, de grote namen die steeds terugkeren. Zij kunnen zo machtig zijn. Maar uiteindelijk gaat het daar helemaal niet om, ook volgens deze tekst. Het is misschien wel in hun tijd. Het is in hun tijd dat de dingen zich afspelen, maar God werkt op een andere manier en hij gaat zijn weg. Maar meer op de afgelegen plekken, de niet bekende plekken, daar gaat hij. Vorige week zaterdag, ik weet niet of u het gezien hebt, was de nieuwe inwijding van de Notre Dame in Parijs, die helemaal hersteld is in oude glorie en nog mooier wel dan die eerder was zelfs, zou je moeten zeggen. Prachtig hersteld. En bij die gelegenheid waren dus veel mensen uitgenodigd, ook hoogwaardigheidsbekleders, presidenten enzovoort allemaal. Het was zelfs zo dat president Macron ook de aankomende president Trump had uitgenodigd en die had notabene een plek gekregen tussen meneer en mevrouw Macron in. Dat was al een zeer eervolle plek, dat zal om de een of andere reden geweest zijn. Maar goed, maar zo zitten daar de machthebbers van de wereld, zaten daar op een rij, ook de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders allemaal aanwezig in de Notre Dame. En dat is natuurlijk wel wat onze aandacht trekt. En dat is ook heel mooi en dat is ook een prachtige geschiedenis en indrukwekkend. Maar het aparte is dus wel dat als God zich nu openbaart, dat hij dat dus niet deed op die machtige plaatsen waar religie en alles zich concentreert en de macht, maar dat hij zo rustig begint daar in de woestijn, waar het wel stil is en waar kan worden geluisterd. Op die plaatsen gaat God vaak beginnen. En voor ons is het eigenlijk dus de kunst om ook wel die stilte te kunnen vinden, om wel eens een rustig moment te kunnen hebben, om tot rust te kunnen komen, zodat we die stem kunnen verstaan. Het is waarschijnlijk geen uitdaging zo groot als in onze tijd om die momenten van echte stilte te kunnen vinden en ook werkelijk te kunnen luisteren. Iets te kunnen lezen, misschien uit de Bijbel of wat dan ook, tot je te kunnen nemen. En te kunnen verstaan dat het je hart weer raakt. Dat is het geheim van de weg die God met ons gaat. Hij wil graag in verhouding tot ons leven. Ik weet nog hoe je me lief had in de jeugd, hoe je van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn, zegt de Heer tegen het volk. En dat zegt hij zelfs ook tegen ons. Ik weet dat nog. En ik wil graag zo met jou verder gaan. En zo wil hij ook graag met onze wereld verder gaan. En dan zijn het de stille krachten, dan zijn het de zachte krachten die uiteindelijk overwinnen. Want het gaat wel naar Gods heil toe. De belofte van Advent is ook de belofte van de dageraad. Je ziet ook nu, ja, vandaag weer niet, het is allemaal zo grijs, maar je ziet het wel licht worden. Je zou bijna twijfelen of het nog wel licht werd, omdat het zo laat pas licht wordt. Maar je ziet het soms licht worden en soms op sommige morgens kleuren dan ook nog wat wolkjes rood boven de horizon. En dan zie je dat het een mooie dageraad wordt. Maar zo is daar ook hier de belofte van de dageraad. Dat is het perspectief. Opdat al wat leeft zal zien Gods luister, zegt de profeet. En hier wordt het dan gezegd hoe God redding brengt. Hoe God redding gaat brengen. Hoe God in deze wereld komt. In zijn Zoon. Amen. Laten we dan zingen uit de evangelische liedbundel het lied 109, Al wie dolend in het donker. Laten we dan danken en voorbeden doen. Er is gelegenheid voor het stilgebed en samen bidden we dan het Onze Vader. Heer onze God, wij danken u dat we in deze tijd van Advent worden voorbereid op de komst van uw Zoon in deze wereld. Dat we ook beter nog beseffen hoe kostbaar en hoe bijzonder het is dat u zelf in de vorm van uw Zoon in deze wereld bent gekomen, in het klein. En dat we er niet overheen kijken en ons niet laten overspoelen door al het andere dat zoveel meer aandacht vraagt, maar dat we dit mogen zien en herkennen en ook ontvangen in ons hart als een waarheid die ons draagt, die ons leidt, die met ons meegaat. Wij bidden u, help ons een goede weg te gaan. Help ons op de weg, ook als wij te maken hebben met obstakels en tegenslagen of teleurstellingen. Help ons om te vertrouwen en vertrouwend door te gaan. Ga voor ons uit en ga met ons mee. Dat bidden we voor onszelf en dat bidden we voor onze wereld. Voor de mensen die veel hebben moeten verliezen, die veel kwijt zijn geraakt. Misschien aan geliefden door oorlog of aan woonplaatsen of andere zaken die ze kwijt zijn, maar dat ze toch weer mogen vertrouwen en een toekomst krijgen. Dat er kan worden gebouwd en verbeterd. Heer, wij bidden u daarom. Voor zoveel landen in onze wereld waar strijd is, we bidden voor landen in Afrika, voor Soedan, we bidden voor Syrië en de hele bevolking en de toekomst van dat land. We bidden voor Oekraïne en de mensen die daar wonen. Heer, ontferm u. Voor Israël bidden we, Heere God, ook een bedreigd land. We bidden voor haar bewoners en voor mensen in de Gazastrook en in Libanon. Heer, al die streken die zo dagelijks in het nieuws zijn. Wij bidden, Heere God, dat ook daar mensen, ook persoonlijk, te midden van chaos soms, toch een goede weg weten te gaan. En dat er vrede kan komen vanuit het hart. En dat de komst van Christus ook werkelijk zal worden beseft als iets dat we kunnen volgen, waar we op kunnen vertrouwen. Al is het een hele andere weg dan weer mensen bedenken. Heer, we bidden ook voor mensen aan wie wij denken, die ook herstel nodig hebben, die met grote beperkingen te maken hebben. Thuis, u kent in ieder. We bidden ook voor Adrie van Ekelen in het bijzonder, maar ook voor anderen die herstel nodig hebben en toekomst nodig hebben. Heer, hoor ons wanneer we in dit moment van stilte onze eigen gebeden bij u brengen. En samen bidden wij u met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Kinderlevendienst zal zo terugkomen en nog wat vertellen ook, wat ze doen. Maar u hebt ook de gelegenheid nu om uw gaven te geven bij de rondgang.
Ja, als je druk aan het knutselen bent, dan gaat de tijd altijd veel te snel natuurlijk. We hebben het vandaag gehad over de derde persoon die iets belangrijks deed in Bethlehem. En weet jij nog hoe je heet, Esmee? Jawel. We hebben het over Micha gehad, die profeteerde. En die vertelde dat er een heel speciaal iemand ging geboren worden in Bethlehem. En dat dat best bijzonder was, want Bethlehem was eigenlijk maar een heel klein stadje, toch? Ja. Nou, de kinderen, Esmee, die is nog lekker aan de knutsel geweest. Er komt een dier in het dorp bij, er komen nog wat mensen. Dus langzaam wordt het steeds een aangeklede dorp. En zoals jullie misschien hebben gezien, is het donker geworden in Bethlehem. Vorige week scheen de zon nog. En het is nu donker. En volgende week gaan we weer verder. Ja, gaan we lekker zitten.
Dan zullen wij zo als ons slotlied gaan zingen. Lied 871, staande, Jezus zal heersen waar de zon. En tegelijkertijd is het ook goed even nog te vermelden dat morgen er ook zal worden gezongen in de kerk met begeleiding van hoogklavier. Er is een concert, niet vergeten. Het begint om 19:30 het concert van ons eigen protestants kerkkoor samen met hoogklavier in deze kerk om 19:30. En de kerk is, dacht ik, om 19:00 al geopend om te kunnen plaatsnemen. Dus welkom allemaal. Maar wij zullen zo zingen, lied 871, Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.